Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met deze week zegerschaken Juri Eindsen en ikzelf Maxi Morsels. Het WK veldrijden is aanstaande en dus duiken wij deze week nog even vol op de cross. En na de start van de World Tour is ook het Europese wegseizoen gestart. En daar gaat Juri alvast wat vroege conclusies uit trekken. Dit en meer in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Ja, deze week zijn we een paar dagen later. Niet op donderdag, maar op zaterdag. En het was logistiek niet haalbaar om deze week wat eerder op te nemen. De oorzaak daarvan, dat komt later in deze podcast nog wel te sprake. Want ja, dat had iets met mij van doen. Maar ik heb wel het gevoel dat dit een lekkere aflevering gaat worden. Want we hebben een hoop te spreken. Er is veel gebeurd. Juri, jij bent vorige week in Benidorm geweest voor de Wereldbeker veldrijden al daar. En daar gaan we toch nog eventjes bij beginnen. Want we moeten stilstaan bij hoe vet de droombeelden waren. Daar zo meteen meer over. Maar wat mij vooral opviel, was de winnaar. Dat was Wout van Aert. Maar niet zozeer naar wat hij na afloop zei, maar eigenlijk al wat hij bij de start zei. Een opmerkelijk startinterview. Nou, dat gebeurt niet zo heel erg vaak eigenlijk. Want daar wordt niet heel vaak wat interessants in gezegd. Nu wel. En dat was niet een antwoord op de vraag. Maar hij zei te zijn afgeleid omdat hij onze welgewaardeerde collega Wim Vos van het Nieuwsblad zag lopen. Die had een opinie geschreven over de druk die Wout van Aert zichzelf oplegt. Maar ook de druk die hij van de media en van het publiek opgelegd gaat krijgen. En dat heeft alles te maken met hoe hij het afgelopen crossseizoen eigenlijk heeft benaderd. Hij altijd gezegd, jongens, dit is niet belangrijk. Ik zeg ik even gechargeerd. Maar ik bouw op richting de klassiekers, daar moet het gaan gebeuren. En dat ik nu week op week in mindere conditie ben dan Mathieu van der Poel, is strategie, want mijn doelen liggen elders. Nou, wij hebben hem niet aangepakt. Nu doen we dat sowieso eigenlijk helemaal niet met atleten.
Veel te weinig in ieder geval.
We zijn daarin veel te lief. Maar Vlaamse media hebben natuurlijk, die doen dat wel wat meer. En die hebben dat ook niet gedaan. We hadden gezegd, jongens, begrip voor jouw uitleg. Maar de conclusie, en daar ben ik het helemaal mee eens met wat Wim Vos in het Nieuwsblad schreef, is oké, bedenk wel dat het nu in die klassiekers wel moet gaan gebeuren. En dat leek Wout van Aert toch niet leuk te vinden. Dat was ook precies wat de kop van het artikel was. Van dit ga jij waarschijnlijk, Wout van Aert gaat het niet leuk vinden om te lezen. Wat vond jij van die reactie, Juri?
Om een beetje context te schuiven, te geven. Ik stond daar natuurlijk bij. Ik moest wel kiezen op dat moment tussen de startinterviews met enerzijds Mathieu van der Poel, anderzijds Wout van Aert. Of een andere opdracht die ik daar had. Nou ja, die andere opdracht was iets belangrijker. Moet je nagaan hoe belangrijk hij was. Maar dat was dan wel in de buurt. En ik hoorde het voorvallen. En ik had toevallig de column van Wim al gelezen zaterdagavond. Ik kon me daar eigenlijk wel heel goed in vinden. Ik had Wim daar ook nog op aangesproken in de perszaal van tevoren. Nou, hadden we het daarover gehad. Voor degenen die Wim niet kennen. Ik ken hem persoonlijk voor de rest ook niet goed. Maar het is altijd een hartstikke aardige collega. Niet het type die bij wijze van de kroeg uitmept, omdat die altijd wat vervelend is. Die zijn er ook wel in de perszaal, maar daar is Wim er zeker niet één van.
Zitten bij andere kranten.
daar laat ik me niet over uit. Hadden we het er gewoon zo over. En ik hoorde in één keer, toen ik daar dus in de buurt stond, de UCI deed een interview met Wout. Plots in één keer zegt Wout, ik zie hier, ik was even afgeleid, want ik zie hier Wim Vos passeren. En die had, ik moest even terugdenken aan die mooie column die hij geschreven heeft. En later bleek dus dat die column eigenlijk doorgestuurd was. Wout had hem zelf niet gezien, maar hij was hem doorgestuurd. Goed, kennelijk zit het hem toch dwars, want anders ga je niet openlijk dat in een televisieinterview. En daar is hij van zich 100% bewust dat dat uitgezonden wordt. Dat hij toch heel even een steekje onder water geeft naar Wim.
Ja, want er gebeurt niet veel.
Nee, precies. Alleen, het was wel... Wim zegt, dat wordt nog een leuke vragen straks aan het eind. Ik zei, je kunt maar beter de taxi naar het vliegveld van Alicante boeken. Want je weet wel hoe dit gaat. Hij wint hier straks en dan moet jij hem straks de eerste vraag gaan stellen. Nou, wat gebeurde er? Wout van Aert wint. Ik moet zeggen, na afloop was dat prima en alsof er niks aan de hand was. Maar goed, het was toch een plaagstootje waarvan ik denk, klaarblijkelijk is die dus wel geland, die kritiek. Want anders begin je er niet over.
Nou, het is in ieder geval wel dat die druk hij dus die daadwerkelijk wel voelt. Hè? We hebben het er veel over. En dat is wat wij horen en zien in vergelijkbare gevallen met zeker externe druk. Dat altijd wordt gezegd, daar hou ik me niet mee bezig. Het is met name wat ik zelf wil of wat we vanuit de ploeg verlangen. Maar dit is gewoon het bewijs dat die externe druk daadwerkelijk in het geval van Wout van Aert wel gevoeld wordt. Is dat gek? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want het zijn natuurlijk ook... Het gaat dan met name om twee wedstrijden natuurlijk. Hè? De dubbel ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ja, Jury, weet jij zijn beste uitslagen?
In beide wedstrijden tweede, denk ik.
Dat klopt. Nee, ronde van Vlaanderen vierde.
Zijn beste of afgelopen seizoen bedoel je?
Nou ja, afgelopen seizoen is daar natuurlijk vierde geweest. Een tweede toen hij van der Poel sprintte.
Ja, zeker. En Roubaix was die derde natuurlijk, achter Philips ook nog. Maar is hij ook wel als tweede geweest?
Ja, het jaar ervoor. Precies. Ja. Maar feit is wel, geen eerste.
Nee, en dat wordt ook dit jaar een vrij lastig karwei, denk ik. Al moet ik wel zeggen dat na de cross in Benidorm, de teneur ook van de insiders, de mensen in de materiaalpost en ook de mensen omheen die er veel meer verstand van hebben dan dat wij hebben, concludeerden allemaal wel, Wout is al een stuk beter dan voor deze wegstage. Maar goed, anderzijds hoor ik iedereen over Van der Poel ook zeggen, zijn basis is heel veel beter dan andere jaren, maar een topvorm is hij nog lang niet. Waarbij iedereen ook zei, als dat ook nog gaat gebeuren, dan kan het wel eens een saai voorjaar worden voor de neutrale kijker. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe Wout straks in de komende 2 maanden eigenlijk nog dat gat gaat dichten.
Maar denken jullie eigenlijk echt dat Wout niet meer druk naar het voorjaar trekt? Ik ben daar eigenlijk niet per se mee eens. Ik denk dat ten opzichte van vorig jaar, het draaide om het WK. Hij wint het WK niet. Dus uiteindelijk is hij drukker ook, want wat heeft hij vorig jaar in het crossseizoen gewonnen? Een aantal crossen, maar het WK niet. Dus eigenlijk...
Bijna alles heeft hij vorig jaar
natuurlijk,
gewonnen.
Maar of Wout nu een cross wint in Herentals, dat gaat niks toevoegen aan zijn palmarès. Dus eigenlijk heeft hij vorige veldritseizoen niet de grote vis binnengehaald. Dat doet hij dit jaar ook niet. Dus ik denk per se niet dat hij heel veel meer druk gaat hebben. Misschien juist meer rust, omdat hij nu wel kan vertrouwen op die nieuwe basis.
Nou, wat natuurlijk anders is, of eigenlijk wat het verhaal nu komend jaar toch iets anders is. Kijk, die druk, daar rijdt hij altijd al mee. Ja. Sinds dat hij goed deed in Strade Bianche is die druk er altijd geweest voor hem in de klassieker. Sinds hij prof is eigenlijk. Alleen wat nu natuurlijk wel... steeds nu een nieuwe dimensie eraan geeft. Dus dat wel dat die jaren toch langzaam beginnen te tellen. En daar waarbij het bij een Van der Poel is, hoe vaak gaat hij hem kunnen winnen? Van beide wedstrijden. Is het nu bij Wout van Aert, kan die het wel gaan winnen? Of is hij een zo'n renner waarvan we er meer hebben gehad, die altijd domineren in de klassiekers, maar juist die twee vissen waar het om draait in het voorjaar, dat ze die niet gaan kunnen pakken. En dat is natuurlijk wel een nieuw stukje druk wat bijkomt. En wat ieder jaar meer een, laten we zeggen, verhaal wordt, waarnaar gevraagd gaat worden, waarover gediscussieerd gaat worden, waar wij en vele andere podcasts over zullen vol gaan analyseren. Wat moet er gaan veranderen? Wat moet hij nog doen? Gaat het hem wel lukken om die twee wedstrijden te winnen? Kijk, we zijn het natuurlijk allemaal over eens. Kan hij ze winnen? Nou, dan gaan we hier 3 keer ja zeggen. Op een haar na heeft hij ze gewonnen. Alle andere koersen in het voorjaar staan eentjes achter op zijn palmarès. Maar in de ronde van Vlaanderen en Roubaix heeft hij gewoon ook nog niet het geluk gehad om te winnen. En dat is natuurlijk wel een vraag die herhaald blijft worden. Ja, dat gaan we niet horen bij Pogacar. Dat gaan we niet horen bij Mathieu van der Poel. Nee.
Plus, en daar wil ik nog wel aan toevoegen. Kijk, dat die druk hoog is, is niet alleen van buitenaf. Hè. Daarvan kun je nog zeggen, daar kunnen ze zich misschien wel van vanaf distancieren. Kijk, als jij of ik of Zegen nu zegt van... Ja, Wout van Aert moet die klassiekers winnen. Gaat Wout van Aert überhaupt deze podcast niet luisteren? En dan ook nog denken, ja, allee jongens, wie zijn jullie dan? En daar heeft hij ook volledig gelijk in. Punt is alleen dat Richard Plugge mij op de ploegenpresentatie zei... Ja, eigenlijk zijn de ronde en Roubaix dit jaar misschien wel belangrijker dan de grote rondes. Belangrijker dan de Tour. Omdat we die nog nooit gewonnen hebben en dat wel heel erg graag willen. Dat antwoord, ik vroeg het hem letterlijk, hè, zijn dan de ronde en Roubaix? Hij zegt ja en nee. Dus ja goed, die ja zegt me dat die druk ook intern gewoon heel groot is. En ja, die andere aanpak nu, ja, ik moet het zien. Hè. Wout heeft vorig jaar na de ronde gezegd van god, Pogacar en Van der Poel zijn gewoon iets lichter dan mij. Op die hellingen ben ik gewoon in het nadeel. Over Roubaix ben ik 100% van overtuigd met zijn kwaliteit en met zijn vermogen. Die moet hij ooit kunnen winnen. Maar Vlaanderen twijfel ik over.
Ja goed, kijk, hij is tweede geworden. Afgelopen jaar vierde. Dus die zitten gewoon ieder jaar ontzettend dichtbij. En dat hij kan winnen. Ja, het is ook, joh, het is niet altijd, zeker in de Ronde van Vlaanderen, dat de sterkste renner wint. Hè. Vaak wel. Maar het hoeft niet zo zijn dat...
Toch de laatste jaren wel.
Zeker, de laatste jaren is dat wel gebeurd met Pogacar, met Van der Poel. Maar jaren daarvoor... Echt ook renners die het gewoon door koersverloop de ronde hebben weten te winnen. En niet outstanding de beste waren.
Vergeet ook niet, het jaar dat Wout tweede was 2020. Was in het coronaseizoen. Was die hele, dat hele seizoen eigenlijk hebben ze dat in 3 maanden tijd afgewerkt. Ja, dan kun je 3 maanden lang in topvorm zijn. Wat hij ook was, hè, 2020 was zijn beste seizoen. Sanremo gewonnen.
Jullie, dat vind ik een slecht argument. Want hij gaat natuurlijk ook nu gewoon in topvorm. In principe toewerken richting klassiekers. Hè?
Dus zeker, ieder jaar maar dat was wel zijn beste jaar. En de laatste jaren hebben zeker Pogacar. Hè, die had in 2020 toen de Tour nog niet gewonnen. En absoluut ook Van der Poel afgelopen jaar. Die hebben wel echt nog een stap bovenop gedaan. En Wout sinds 2020 eigenlijk niet meer.
Kijk, het enige wat wel natuurlijk ook nog meespeelt. Hij kan in zijn allerbeste vorm zijn. Hè? Nog nooit zo goed cijfers tonen als dat hij ooit gedaan heeft. Ja, in het wielrennen kan er natuurlijk ook gewoon altijd 1, 2 of 3 renners net een tandje beter zijn. Ja, hoe hard kan je dat dan Wout van Aert aanrekenen? Hij heeft nu niet? Het komend jaar het voordeel dat, voordeel tussen aanleidingstekens, dat Pogacar niet deelneemt aan de Ronde van Vlaanderen. Maar ja, en Van der Poel, ja, als hij 0,5% beter is of net een iets betere dag heeft, ja, dan win je niet. Maar ja, dan gaan we hem dat allemaal aanrekenen en zeggen, ja, missie niet geslaagd. Maar dat is natuurlijk ook topsport, hè? Dat je gewoon net op iemand beter stuit. Er zijn natuurlijk generatie renners geweest die altijd tweede werden, omdat er gewoon 1 iemand in die generatie net eventjes wat beter was.
Maar we hebben het hier wel constant over het fysieke deel. En ik denk ook wel dat er een mentale kwestie belangrijk is, dat heeft Wout van Aert ook zelf aangegeven. Ik ga het WK niet rijden, omdat ik vorig jaar heb gemerkt dat ik mentaal moe was na het WK in hoge rijden. Dat heeft veel energie gekost. Ik denk dat dit ook wel weer in zijn voordeel speelt. Een mindere winter, met minder druk toch wel. Ook al is dat wat onduidelijk. Maar dat gaat hem echt wel mentaal frisser in het wegseizoen laten komen. En ja, met minder gewicht, om toch weer over het fysieke te hebben. Dus ik denk toch dat dit de perfecte voorbereiding voor hem is. Dus zowel mentaal als fysiek zal hij wel sterker zijn dan vorig jaar.
Gaan het zien. Ik weet dat Van der Poel ook extra vakantie neemt na het WK. Omdat die periode vorig jaar voor hem ook te kort was. Dus ik vermoed dat die mentaal in die zin ook nog wat vrijer zal zijn. Dus ja, ik moet het zien. Maar ja, goed, ik ben het wel, om weer terug te komen op de column van Wim Vos, 100% met hem eens. Hè. Iedereen is heel lief geweest deze winter. Omdat het allemaal in functie is van die 2 grote wedstrijden in april. En als dat straks niet lukt, ja, dan zijn de rapen wel gaar, vrees ik.
Ja. Nu is het in het geval van Jumbo-Visma nog hun voordeel. Dat er natuurlijk meerdere renners zijn die eigenlijk als kopman kunnen verstarten. We kijken natuurlijk met name nog naar Van Baarle. Maar ja, dat neemt natuurlijk niks weg van waar het hier over gaat. En dat is puur de druk van Wout van Aert. En ja, het nadeel ten opzichte van een Van der Poel is wel, als hij hem niet wint de Ronde van Vlaanderen, als hij Roubaix niet wint, ja, hij kan altijd nog terugvallen op edities die hij wel al gewonnen heeft. En ja, dat is gewoon, dat is een mentaal voordeel ja, waar Wout van Aert niet op gaat zitten. Goed, al bedenk ik me nu ook alweer, je kunt ook andersom redeneren en zeggen, het maakt hem misschien extra hongerig. Want hij moet die prooi nog pakken, terwijl Van der Poel kan zeggen, ja, ik heb het al, dus het zal mij worst wezen. Nou, gaat natuurlijk niet gebeuren, maar goed. Zo kunnen wij hier een uur over vol kletsen. Gaan wij niet doen, want ik wil nog eventjes terug naar die cross in Benidorm. We kennen nu al een tijdje die droombeelden. Ik vind dat een fantastische toevoeging aan het veldrijden. En dan met name, want het parcours in Benidorm, het is geen fantastisch parcours. Het is door dat park heen best wel veel steen en even verhard. Maar wel tof hoe je nu kunt zien. Normaal gesproken zou je een totaalshot hebben gehad, of zeg maar een frontaalshot moet ik zeggen, van die renners die 8% naar boven knallen en dan zie je wel een aanval. Maar nog nooit kon je zo goed zien wat dan echt die machtsverhoudingen zijn bij zo'n attack van Aert en van der Poel. Ja, dat vond ik wel heel knap om te zien. En vooral ook het machtsvertoon, Jori. Hoe ver die gasten erbovenuit staken.
Ja, nou ja, goed. Ik was natuurlijk daar. En eigenlijk op een gegeven moment was de hele dag eigenlijk best wel, ben ik heel druk geweest met van alles en nog wat. En eigenlijk, toen die mannencross begonnen was viel het even stil. Hè? Ik had niet afspraken links en rechts, hoefde met niemand toe, naar niemand toe. En ik denk, weet je wat? Het was natuurlijk direct langs het parcours echt massa's mensen. Dus het was voor mij ook niet echt. Het was ook niet zo dat ik Instagram reeltjes of stories kon maken, omdat het daar gewoon te dik bevolkt voor was. Dus ik heb op een gegeven moment ben ik gewoon eigenlijk in het midden van het terrein gaan staan, helemaal alleen. Aan een hek, waar ik eigenlijk perfect zicht had op het grote scherm. En ik denk, laat ik gewoon eens luisteren. Eigenlijk ervaren hoe de mensen hier die cross beleven. En dat was wel heel mooi. Ja goed, en toen die beelden van die drones op dat grote scherm kwamen. Ik heb daar het zal wel een combinatie van beide zijn. Maar met een open mond naar staan te kijken hoe die versnellingen plaatsvonden. Maar B, heb ik ook met kippenvel op mijn armen gestaan. Over het geluid wat die massa produceerde. Toen ze diezelfde beelden zagen. Dat was echt. Dat is iets wat ik nooit meer ga vergeten. Maar dat gaf wel goed weer. Toen dacht ik van wat we hier zien is wel echt uniek. En schitterend om te zien. En ja goed. Het jammere is dat die drone is tijdens de wedstrijd stuk gegaan.
Ja.
Want dat is op zich wel jammer. Want we hadden eigenlijk achteraf die beelden kunnen krijgen namelijk. Ik heb wel andere beelden gehad. Maar deze drone ging uiteindelijk stuk. En al die beelden zijn. De rauwe, ruwe beelden zijn allemaal. Helaas daarbij verloren gegaan.
Maar het was niet de snelste klim die daar is gereden die dag. Die van der Poel. Die extreme beelden. Er was er twee keer harder is gereden dan die klim. Dus jammer dat we die beelden dan ook niet gezien hebben. Al was natuurlijk wel door dat hij al die renners inhaalde. Eigenlijk, ik zeg bijvoorbeeld Michael van Toornhout. Je ziet hem schakelen. Die schakelt terug. En Van der Poel schakelt bij. Dat was het grote verschil, gewoon echt die machtsvertoon. Maar er werd nog sneller gereden, blijkbaar.
En wie waren dat dan, zeker, als ik zo vrij mag zijn?
Was, ik denk, één keer Van Aert en één keer hijzelf.
Ja, het kan wel zijn dat je die... Het ging dan over het segment van dat stuk. Ja. Hij kan natuurlijk die aanval wel iets later hebben ingezet, waardoor je gewoon het segment al liep. Ik vond wel leuk op de Instagram van de organisatie hadden ze een leuke edit ervan gemaakt met Mario Kart icoontjes. En dan zie je hem omspringen naar wat was dat?
Die raket.
Ik ben geen Mario Kart speler. Maar in ieder geval het icoontje dat ze hem extra gas gaven. Dat was tof om te zien dat ze hem... Dat erachter.
Ik moet het nog zien. Ik had het nog niet gezien, maar wel leuk.
Ja, dan moet je hem even opzoeken. We zullen hem ook eens even in de show notes bijzetten voor wie het ook gemist heeft. Blijven we toch nog eventjes bij de cross, want we gaan het weer hebben over de wereldbeker hervorming. Ja, het topic, het laat ons niet los. We hebben vorige week de aflevering wel eventjes gepeld van hoe het publiek hier graag meer of minder. Wereldbeker, er heeft een ruime 60% meer. Dus de 40%, hang on, we gaan het niet te lang maken. Maar er zijn wel even een paar punten die we toch eventjes willen aanstippen. Zeker met dat WK in aantocht. Maak ook gelijk even het bruggetje naar waarom deze podcast eigenlijk wat later is. Want ik was ver weg in Abu Dhabi op uitnodiging van MyWoosh. Dat is een nieuw platform. Wat de wereld, het WK e-racing gaat organiseren. Nou, ik mag er nog niks over zeggen, want er zit een embargo op. Dus dat bewaren we voor een andere podcast. Maar er was ook de hele UCI-top. Dus ik heb even gebruik gemaakt van de gelegenheid om wel weer eens even wat dieper in die wereldbeker en eigenlijk de hele kalender te duiken. Nou, mocht eigenlijk niet. Dus ik werd al op de vingers getikt door alle perslui daar. Maar goed, toch eventjes er naar gevraagd. En een paar kleine nieuwtjes wel wijzer geworden. En de meest opvallende vind ik toch wel dat de regel er daadwerkelijk gaat komen. Dat renners die de wereldbeker moedwillig gaan schrappen, dat die dus worden uitgesloten van het WK. En dat vind ik toch best wel een saillante. Hoe die regel er gaat uitzien. Het is me niet gelukt.
Het is ronduit belachelijk.
Laten we eens even afwachten hoe die regel eruit gaat zien. En dat is me niet gelukt om alvast los te peuteren. Volgens mij staat het ook nog niet op papier. Eén ding is wel zeker. Het gaat niet op het komende congres, wat ik geloof vrijdag gehouden gaat worden, vlak voor het WK er doorheen komen. Het zal dan juni worden, het volgende congres. Maar er wordt nog gesproken over, ja, hoe ga je die regel dan optuigen? Wat wordt de regel? Want er komt in ieder geval een uitzondering of een geen uitzondering, maar wordt in opgenomen dat een achterdeur, dat in ieder geval Van der Poel en een Van Aert, die misschien wel een aantal wereldbekers...
Dat kan juridisch ook nooit stand houden. Nee, maar dan gaat discrimineren.
Nee, maar jullie, luister. Het gaat dan niet per se om hun, hè. Het is gewoon dat er dat je wereldbekers kunt overslaan. En dat zij daar ook gebruik van maken. Dus er wordt niet een achterdeur voor specifiek de grote 2 of de grote 3 ingebouwd. Maar wel iets ingebouwd wat ervoor gaat zorgen dat je die wereldbeker niet lichtvoetig gaat schrappen.
Nee, maar dat gaan ze toch sowieso doen? Zij gaan toch gewoon zelf bepalen waar ze gaan starten? En als die wereldbekers daar buiten vallen, dan is dat toch ook moedwillig die wereldbeker niet rijden?
Mits je natuurlijk de wereldbeker dermate belangrijk maakt dat je jezelf er echt gigantisch mee in de vingers snijdt. En dan kan je natuurlijk alsnog ziek zijn. Ja, dat betekent al meteen dat jij niet kunt deelnemen. Of kijk, het was eigenlijk mijn idee om in deze podcast even open te speculeren of eigenlijk is het suggesties te doen van hoe zou de regel eruit kunnen komen te zien. Want ik zet er bijvoorbeeld ook aan, wat natuurlijk ook een optie is. Ja, wil jij de wereldbeker winnen, moet je gewoon 100% van de wereldbekerwedstrijden gereden hebben.
Zeker.
Dat zou natuurlijk best een prima kunnen zijn. Maar goed, daar gaan natuurlijk een hoop renners ook al niet van wakker liggen. Want ja, er zijn al een aantal die niet puur voor klassementen gaan.
Ja, maar zoiets is ook toch gewoon niet hard te maken. Als je dan zegt, je moet 100% rijden. Stel, er breekt iemand zijn sleutelbeen, dan kan hij niet starten. Dan gaat het toch niet zeggen, je kunt het wereldbekerklassement niet winnen of het WK niet rijden. En als je dan dat openlaat, dan zorgt dan ook voor dat een ploeg perfect kan zeggen, zeg maar iets, Toon van den Bos is ziek, maar is eigenlijk helemaal niet ziek. Allee, dan kan je zo'n dingen krijgen. Zeker. Als je ooit een opening laat, dan moet je er hard in zijn, maar dan creëren zoveel mogelijkheden, dus volgens mij is dat helemaal niet hard te maken, zoiets.
We krijgen volgend jaar Witse Meeuwsen als wereldkampioen.
Nee, we moeten even loskoppelen. Het gaat natuurlijk om twee dingen. Ze willen enerzijds de wereldbeker gewoon belangrijk maken. Nou ja, of dat snap ik. Dat is het belangrijkste klassement vanuit UCI. En een middel daarvoor is dus uitsluiting van het WK. Maar het kan natuurlijk ook een optie zijn dat ze gewoon kwalificatie voor het WK op de schop gaan gooien. Hè? Dit is wild guess, hè? Hier heb ik geen informatie over. Maar het is puur als middel om de wereldbeker belangrijk te gaan maken. Dus het kan ook goed zijn dat de kwalificatie voor of het mogen deelnemen aan het WK nu al heel erg zwaar wordt meegewogen in het belangrijk maken van die, belangrijk houden van die wereldbeker. Het kan natuurlijk op verschillende manieren. Maar het feit is wel dat het dus hard wordt nagedacht en dus nu ook echt in actie komen om daar een regel over te gaan maken. Ik heb niet het idee dat het achterste van hun tong werd getoond over wat er hier al over bekend is. Dus daar gaan zeker. Daar gaan wij volgende week eens eventjes verder achteraan als wij in Tabor zijn. Maar dat was wel opvallend. En dus ook nog steeds dat die kalender nog altijd niet op papier staat. Het nog altijd de bottleneck weer bij die wereldbekers zitten. Dat er minder gaan komen, nou, dat zoveel is inmiddels wel duidelijk. Idealiter richting de 10 à 12 crossen. Maar er is nog altijd geen ei overgelegd. De bal ligt erbij bij Flanders Classics, werd meegezegd door de UCI. Want zij hebben het organisatierecht. Nou, het draait om geld. Die hebben natuurlijk alles begroot. Op basis van, wat zijn het, de 16 wereldbeker of 14. Dus ja, daar moet gewoon eerst met geld over geld worden gesproken. En wat mij wel nog tot slot ook duidelijk werd, is dat er ook echt het op tafel ligt om de hele kalender overhoop te gooien. Dus die wereldbeker anders in te gaan richten. Maar goed, we kennen het veldrijden natuurlijk ook van een paar... Nou ja, ik heb het gesteld als heilige data. 1 januari, 1 november, tweede kerstdag. Dat zijn allemaal vaste afspraken. En dat die toch niet meer zo vast zijn als dat ze ooit zijn geweest. Nou, nu gaat het om andere redenen waarschijnlijk wel gewoon zo blijven dat 1 januari baal blijft. Want het zijn echt organisatorisch, blijkt er nogal een ingewikkelde cross te zijn, waar ook kritiek op wordt geleverd vanwege het momentum. Dat 1 januari toch niet zo populair is bij ouders van bijvoorbeeld jeugdrenners. Maar het kan dus goed zijn dat we echt de vaste afspraken, als Diegem, wat is dat, 28 december, Loenhout de dag ervoor, dat die allemaal hun datum, of de dag erna, toch? Ja, dat die allemaal
andersom,
hun datum...
Nee, Loenhout is 28 precies. En Diegem 29, ja.
Ja, ik heb het even niet scherp, maar volgens mij is Loenhout ervoor, maar bon.
Volgens mij ook,
eens hoor. Het is Loenhout Diegem. Okay.
Ja, maar dat die dus zomaar, dat het in ieder geval op tafel ligt, dat alle crossen eigenlijk hun datum gaan verliezen. Wanneer wordt die kalender dan wel bekend? Dat gaat echt pas een paar weken na het WK zijn, is de verwachting. Dus dat is nog wel opvallend. Dus ja, voor de 40%, we gaan het ook, als het wegseizoen echt op gang is, toch nog een keertje terugkeren. Want goed, is toch best groot nieuws als die kalender er gaat.
Nou, ik vind dit sowieso al bommetjes. Echt drie stuks. Ik bedoel, dat die regel er komt. Ja, ik vind dat ronduit belachelijk. Maar dat heb ik net al een paar keer door laten schemeren. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat juridisch dan in elkaar zit. Want anders vrees ik dat het kassen druk krijgt op een gegeven moment. En ja, weet je, dat er niks van die kalenderen vast ligt. Ja goed, dat zal ook wel bij heel veel organisatoren zullen hier slapeloze nachten van hebben. En als dat inderdaad pas in juni bekend wordt, dan ook best wel heel lang.
Nee, dat wordt niet dus, in juni bekend, hè? In juni is weer een nieuw congres waarin ze dan over regelgeving kunnen. Die kalender kan natuurlijk tussentijds wel worden bekendgemaakt. Maar goed, dat is natuurlijk, ja, het is altijd het momentum.
Ik vermoed dat die ergens in de week van de Ronde van Vlaanderen komt als niemand er nataalt.
Ja.
En dat er niemand van wakker ligt.
Zou op zich qua, dat is natuurlijk sowieso, of eigenlijk een keertje als het Belgisch voetbalelftal. Het is nog een week een EK, hè? Maar dat is natuurlijk ook pas in de zomer. Eigenlijk op zo'n moment als alle aandacht is afgeleid, dat ze dan even dit tussendoor schuiven. Dat die aardverschuiving wat minder groot gaat zijn in Vlaanderen.
Breng ze niet op ideeën.
Anders, maar wij gaan sowieso het wel eventjes oppoken tegen de tijd.
We kennen dat soort instanties langer dan vandaag, Zegen.
Precies. Ja, dan nog toch eventjes de Belgische selectie. Die is inmiddels bekend. Ja, Zegen, jij zei geen verrassingen. Maar ik vind toch de afwezigheid van Lander Looks toch wel opvallend. Oké, niet als we niet gezien... wij weten wat natuurlijk zijn relaties met de bondscoach. Kunnen we omschrijven als stroef.
Woelig, ja.
Ja,
ja, het is eigenlijk begonnen in het begin van het seizoen toen Lander Looks eigenlijk best goed rondreed, maar naast een selectiegreep voor enerzijds het EK en anderzijds, volgens mij was het de wereldbeker in Maasmechelen. En dat was toch een vreemd verhaal. Looks was daar eigenlijk, wou eigenlijk meer uitleg en ging eens vragen bij Sam van Toornhout van waarom heb ik naast de selectie gegrepen en heeft toen eigenlijk nooit antwoord gekregen. Waarvoor een heel vreemde situatie is dat een bondscoach niet in staat is om uitleg te geven aan een van zijn renners. Daarna heeft hij eigenlijk best goed blijven rondrijden, af en toe iets minder, maar had in principe wel genoeg uitslagen gereden om in die WK-selectie te komen. Maar Sven van Toornhout heeft voor Wietse Meuse gekozen, een jonge renner van Krelan Fristads. En ik denk toch dat het echt wel een keuze is voor de jeugd. Al moet ook wel zeggen dat Wietse nog niet zeker is van die selectie, want dan moet Eli Iserbiet morgen in hoogrijden wel heel blijven, want die laatste plek, die negende plek, hangt af van of Eli Iserbiet het wereldbeerklassement wint of niet. Maar dat zal wel goed komen.
Ja, want dat zorgt dan voor een extra plek die dan naar Wietse Meuse gaat. Dus ja, misschien is het ook wel een hele non-discussie als Iserbiet hem niet wint. Klein, dat puntenverschil is niet heel riant, hè? Waar ging het om? 4 punten?
Nee, het is groot.
Dat is wel goed.
Ja, het is wel gewoon genoeg.
Het is 6 punten wat Eli Isebut moet halen. Dus ja, hij moet bij de eerste 19 finishen in Hogerheide. Nou, als dat niet gebeurt, dan weet ik ook niet wat er gaat gebeuren. Joris Nieuwenhuis, die in vrijdag de 13e centraal stond, die heb ik het gevraagd. Want dat is nog de enige die wereldbeker zegen kan pakken. Die zei, ja, ik zie dat niet als een reëel iets. Hij zei, en voor mij is eigenlijk Isebut gezien zijn seizoen ook de meer dan verdiende winnaar.
Ja, dus die ziet maar goed, dat niet. Het is natuurlijk wel belangrijk dat hij wel uitrijdt. Je kunt natuurlijk ook of day hebben of materiaal pech of wat dan ook.
Ziek zijn bijvoorbeeld, dat zou voor Meeuwse slecht nieuws zijn. Ik noem maar wat. Maar ik snap wel waarom Lander er niet bij is. Want ja goed, met die fiets van Tietema, die heeft niet de looks om goed gefanjeerd richting
slecht. Goed, België is met 9 man. Daar gaan we gemakshalve van uit. Michael van Toornout is ook sowieso gekwalificeerd als Europees kampioen. Dan is Isebut, Laurens Sweek, Niels van der Putten, Thibaut Nijs, Joran Wieseure, Toon van der Bos, Jens Adams en dus Witse Meus. En bij de vrouwen, Sanne Kant, de grote kopvrouw of toch gewoon Marion nog bij Ribeirolle. Want het is een beetje, de hele seizoen is zij net wat beter dan Kant, behalve op het BK. Toen was het dan voor Donschot. Maar dan is Kant wel de beste Vlaamse.
Norbert Ribeirolle, die is in de kerstperiode ziek geworden. En heeft echt flink ziek geweest. Een aantal kilo's verloren. En sindsdien is hij eigenlijk een beetje van het toneel verdwenen. Die heeft wel brons gepakt op het BK. Maar die komt echt wel minder goed voor de dag. Dus ik zou zeggen, Sanne Kant is de kopvrouw. Maar met een top 10 denk ik dat al een mooi resultaat zou zijn. Dus ik denk niet dat we daar al te veel van moeten verwachten.
Nou, bij de Nederlandse selectie is nog niet bekend. Dat gaat pas na Hogerheide gebeuren. Dat heeft alles te maken met Stan Godrie, die nog kan voldoen aan de kwalificatie-eisen. Dat is twee keer top 15 rijden in een wereldbeker. Heeft 16. Top 16, ja. Heeft al één keer gedaan in Val d'Isole. Kan dus in Hogerheide opnieuw gebeuren. Maar ja, die kans schatten wij denk ik collectief wel wat lager in. Omdat er gewoon heel veel goede renners in Hogerheide van start gaan. En het dus gezien zijn prestaties van de laatste weken, die kans klein is dat dat gaat gebeuren. En in dat geval gaat Nederland maar met een compacte selectie naar het Tabor toe.
Is dat trouwens niet een beetje die regel van de knecht? Is dat eigenlijk niet gewoon een beetje verdoezelen dat er financiële problemen zijn met de KNWU?
Nee, die regel is er altijd al geweest.
Die is er altijd, maar is het niet, is het ook niet een beetje dat meespeelt, het financiële plaatje?
Dat zal zeker meespelen. En ik moet zeggen, ik vind dat ook niet heel erg gek. 2K, daar wil je gewoon renners hebben die
Er thuis horen.
En als jij in de wereldbeker wat volgens de UCI, en ook wel volgens ons, het allerbelangrijkste klassement is in de wereldbeker, of in het veld rijden, ja, dan moet je daar natuurlijk wel een bepaald niveau kunnen tonen. En,
zeker nu er 14 manches zijn. Als je dan niet redt om 2 keer top 16 te rijden. Wat echt niet een bijzonder lastige opgave is. Normaal gesproken, als je gewoon een goed niveau haalt. Dan heb je op het WK ook gewoon simpelweg niks te zoeken.
Nee, zeker. Maar ik denk dat het ook wel de knecht was die iets up the grove naar Waterloo heeft gestuurd. En dan met de wetenschap van die jongen gaat uitrijden, die heeft het ook niet uitgereden. Dus het is ook wel een beetje dubbel.
Ja, alvast dat geloof ik. Nee, dan heb ik ook verhaal gelezen, maar dat moet ik dan nog eventjes een keer goed factchecken, dat het wel op eigen kosten is geweest.
Ja, het was zo'n goed verhaal was dat.
En, heb jij dat gedaan?
Heel goed. Nee. Ja, ik heb dat toen inderdaad gezien. Maar die jongen, zijn ouders werken bij KLM. En goed.
Juist.
Daar was wel inderdaad, en dat is ook gewoon, dat heeft ook in het artikel gestaan. Ja. Waterloo kost gewoon heel veel geld voor de bond. En neemt een grote hap uit het budget wat Gerben heeft. En Pete Uptegroove, die heeft gewoon gezegd van, ja, goed, ik kan daar goedkoop zelf heen vliegen. Als ik het zelf financier, mag ik dan mee? En ja, had genoeg plekken. En dus kon hij inderdaad op die manier mee.
Ik dacht dat ik dit echt in andere media gelezen had. Maar het was gewoon jouw artikel.
Ja, precies.
En bij de vrouwen, daar zijn natuurlijk wel wat minder twijfels over hoe die selectie eruit gaan zien. Maar ja, die wordt dus komende maandag wordt die definitief als Hogerheide is geweest. Dan nog even tot slot het veldrijden afsluiten met nog een korte update. We hebben inmiddels een soort van podcastproject begonnen met waarin we uit gaan zoeken van wat kost het nou om een veldritploeg op te zetten. Want er is gewoon vanuit Nederland wel behoefte aan. Als wij de knecht mogen geloven. Als wij, nou ja, Ryan Kamp. Update over hem. Die gaat het volgend jaar bij de opleidingsploeg van Absin de Koning mogen fietsen. En datzelfde
wegseizoen voor het wegseizoen.
Ja, precies. En Mace Hendricks is daar.
Cameron Mason.
Ja, Cameron Mason ook. Wat betreft Mace Hendricks daar eigenlijk geen update over. Want dat zijn twee renners die nu in moeilijkheden. De ene zit of zat en de in Mace Hendricks het geval nog zit wat betreft zijn toekomst. Dus daar kreeg ik natuurlijk sterk de geluid van, hey, Nederland zou profijt hebben aan een crossploeg voor dit soort Nederlandse talenten. Nou, we zijn aan het uitzoeken van, wat kost dat nou? Nou, die bedragen lopen uiteen. Maar Joeri, jij hebt in Benidorm jouw oor te luisteren gelegd en bent weer een klein stapje verder gekomen.
Ja, ik ben eigenlijk bij heel veel nauw betrokkenen langs geweest. Om eens te horen van, goh, wat kost nou zoiets? Het is allemaal off the record, dus namen ga ik daar zeker niet bij noemen. Maar het bedrag is wel ongeveer hetzelfde wat ik overal hoorde. Afhankelijk van wat je wil. Maar je hebt toch al snel wel een miljoen nodig om dat allemaal goed te laten gebeuren. Wie heb je dan? Hè? Dat is dan ook nog de vraag. Heb je dan renners die voor dat bedrag in beeld rijden? En krijg je dan dus, zeg maar, de sponsors die dat willen investeren? En als je dan met Mace Hendricks en Ryan Kamp aankomt zetten, zijn dat dan, hè, dat vroeg iemand letterlijk, maar zijn dat dan de renners die je dat kunnen bezorgen? Wat natuurlijk een misschien wat de belangrijkste vraag is voor een sponsor. En daarop heb ik eerlijk moeten antwoorden, ja, nee, waarschijnlijk niet. Of in ieder geval niet wekelijks.
Dat je met dat budget, sorry dat ik je onderbreek, Joeri, maar ja. Is natuurlijk wel dat je met dat budget natuurlijk ook, laten we zeggen, betere Nederlandse renners zou kunnen contracteren. Het zou ook daarmee kunnen zijn dat je een Lars van der Haar of een Joris Nieuwenhuis.
Nee, dan moet je echt al wel naar 1,5 miljoen. En als je dus, zeg maar, bijvoorbeeld bij wijze van met alleen maar jeugdrenners en puur een conti, of puur een crossploeg bent, dus zeg maar een beetje de structuur die Paul Sauze Bingel hebt, dan zou het zelfs, hè, als je puur vanuit een opleidingsgedachte denkt, zou zo'n 7 tot 8 ton ook voldoende kunnen zijn. Ja, dan moet je wel genoegen nemen met een ploeg die niet wekelijks in de kijkers rijdt. En ja, hoe interessant ben je dan voor eventuele investeerders? Om en bij het miljoen is wel nodig. Maar eigenlijk, dat was wel geestig, iedereen die ik vroeg, die wees dan meteen op de bus van Jumbo-Visma of de bus van Alpecin. Het allerbeste is gewoon om je aan te sluiten bij een bestaand wegteam dat ook gewoon een goed wegprogramma kan bieden. Want hij zegt, ja, hè, een van die mensen zei ook, ja, als je een goed wegprogramma wil hebben, dan heb je minstens een continentale ploeg nodig. En dat betekent ook dat je gewoon 12 of 13 renners moet betalen. Dat maakt het op een gegeven moment duur. Denk dan ook aan een bus, mechaniciens, verzorgers, social media managers, wat iedereen van zei, dat is bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Die kosten tegenwoordig veel geld. Ja, het zijn wel heel veel postjes die samen een heel groot bedrag vormen.
Ja, ik moet zeggen dat eigenlijk gedurende dit onderzoek wat we nu dus een paar weken doen, toch wel het respect voor een ploeg als Paul Sauze Bingel, dat toch wel de waardering daarvoor toch best wel groeit. Want dat is wel echt een 100% crossploeg. Rijden een internationale zomer, veel natuurlijk Belgische kleinere koersen. Maar die het dus wel doen zonder de connectie met een groot wegteam. Wat natuurlijk niet het geval is voor alle andere ploeg die allemaal wel verbonden zijn aan een wegploeg. En als je die denkoefening verder gaat maken, Joeri, het is natuurlijk ook best wel, nou, neem nu het geval Jumbo-Visma. Daar wordt dan naar gekeken van, hey, die zouden een crossploeg moeten beginnen. Nou, hebben natuurlijk al een continentaal team onder de wiel toe hangen. Dat is de opleidingsploeg. Ja, dan zou je dus daar crosses moeten gaan stallen, wat helemaal indruist tegen wat nu de functie is van die ploeg. En hoe ga je dat dan doen met wedstrijdprogramma? Zou je dan die crosses weer mee laten gaan met toekomstige grote rondewinnaars? Dat zijn natuurlijk nogal wat haken en ogen aan. Of je moet een tweede continental team lanceren.
Een van de vele mensen wie ik sprak, die zei letterlijk, ja, als je nu als Jumbo-Visma echt, of als Visma Leasebike echt wat had willen kunnen betekenen voor de crosswereld, dan had je niet Julien Vermoten gepakt, maar gewoon goede crossen. En toen dacht ik, ja, daar zit eigenlijk ook wel weer wat in. Ja.
Heel goed, ze hebben natuurlijk ook gewoon een crossploeg. Het is natuurlijk ook gelegenheidsteam voor de goede wegrenners. Die het ook goed in het veld doen. Hè? Marianne Vos, Van Empel en Wout van Aert.
Sophie van Berswost sinds kort. Nee, ja, maar ja, nee, klopt. Nee, ja, eens. Maar dat is gewoon ook zo. Maar dat geldt bij Alpecin. Alpecin is natuurlijk wel een andere ploeg. Want die komen van origine uit de cross. Eigenlijk is dat een crossploeg. Wat nu een multidisciplinair team is geworden. Vanuit die filosofie gegroeid. Ja goed, daar staat natuurlijk een wagenpark van heb ik jou daar. Bussen vol met fietsen van 100 verschillende teams die ze hebben. Ja, dat is natuurlijk een andere situatie. Maar het zou mooi zijn als bijvoorbeeld ik noem maar wat, bij een DSM of bij een Jumbo-Visma toch een crosstak zou komen te staan vanuit Nederlands oogpunt.
Eigenlijk de enige team die dat doet is Wanty, Intermarché Wanty. Ja. Die dat wel heeft met een echt crossteam onder de ploeg. Onder de Wolterploeg. Ja. Goed, ja. Dit thema laten we eventjes rusten. Maar dan gaan we wel op de achtergrond.
Dus mochten mensen iets hebben van, goh, hier heb ik nog wel eens iets over te vertellen. Jury@wielerflits.nl of een van mijn socials. Nou, mijn telefoonnummer is ook zo bij menigeen wel gepiept. Dus mocht je er iets over vertellen hebben, ik luister graag.
Ja, gaan we door naar het wegseizoen. Want dat is in Europa losgebarsten met natuurlijk eerst vorige week in Australië. De start van de World Tour in de Tour Down Under. Dus ook in Europa met een hele hoop Spaanse koersen. En wij hadden het, ik denk, 2 weken geleden over Quickstep. En dat die heel veel jonkies hebben. En dat wij toch al afvroegen van, hey, hoe gaat dat met zo weinig ervaring. Gaan we nog wel het oude Quickstep kunnen terugzien. Maar ja, ze trekken de lijn van winnen toch wel redelijk door. En nu wel met een piepjonge Fransman die behoorlijk rap kan sprinten. En die luistert naar de naam, Jury?
Paul Monnier.
Mooi uitgesproken.
Nou ja, het zal wel Paul zijn, maar
En wist jij, ik heb daar een fun fact over.
Ah.
Want hij is, ze hebben nog een sprinter. Ja, ik hoop dat ik nu niet zit te verwarren met hem. Maar ze hebben nog een sprinter. En ze hebben in dezelfde regio gewoond. En dat is ook een jonkie.
Gaat geen lichtje branden.
Nee. Nou, dat is Luc Lamperti. En waar komt Luc Lamperti vandaan?
From the United States of America.
Precies, uit Californië. En daar heeft ook Manier gewoond.
Oh, dus we moeten gewoon zeggen Paul Magnier.
Maar wel gewoon met zijn Franse ouders. Dus dat, dat werd op teampresentatie aangehaald. Vond ik wel
Prettig, want dan kunnen we hem in ieder geval goed interviewen. Want ons Frans is in de regel niet heel best. Maar dan zal hij dus ook wel een woordje Engels.
Maar zij komen beide toch van Trinity, toch?
Ja, exact.
Ja. Want het was ook Lamperti die derde werd. Dus het was echt wel een Trinity-dagje, best wel Quickstep.
Ja, vooral ook mooi met hoe de lead-out al werd gedaan. Ja, toch al best wat gearriveerde sprintprofs die meededen. Maar het was gewoon eigenlijk een klassieke Quickstep finish. Al vroeg in het seizoen. Dus dat was wel een mooie. En eigenlijk de Belgische teams zijn blijven winnen. Want het was dus inmiddels gisteren, dus vrijdag, dat Lennart van Eetveld toch ook zijn overwinning pakte. Hoe heb jij daarna gekeken, Zeger?
Ja, het was een bijzondere overwinning. Ik was de koers aan het volgen. Het was de Trofea Serra Tramuntana. En het was eigenlijk EF Education Easy Post die ook goed zijn begonnen met Simon Carr, die al eerder won. En die hadden eigenlijk al meteen heel aanvallend aan het koersen met 5 man in een kopgroep van 10. Maar even later waren ze maar met 1 iemand over. En die ene jongen, dat was Lucas Narrowcar. Moeilijke naam, als laatste overleefd. Maar ook die haakte af. En dan viel Vlasov aan. En alleen McNulty kon volgen. En in de achtergrond was het Van Eetveld die eigenlijk voor zijn eigen tempo kies en steeds dichterbij kwam en dan zijn wagonnetje aanhaakte. En aan het einde ging ze sprinten met 3 en McNulty ging aan, maar het was een 22-jarige jongen uit Tienen die erover kwam, Lennart van Eetveld, en die klopte ook nog Vlaasov, die nog kwam opzetten. En dat is nog maar zijn tweede profzege. Het is de eerste Belgische zege ook in 2024. Dus ja, knap staaltje.
En opvolger van Kobe Goossens, zeg ik uit mijn hoofd, die deze koers vorig jaar won. En volgens mij is dit ook altijd de koers die Tim Wellens 3 of 4 keer gewonnen heeft.
Ja, en vorig jaar was Van Eetveld tweede. Dus Goossens won vorig jaar 2 keer en toen was Van Eetveld al tweede. Ja.
En ook te bedenken dat Van Eetveld vorig jaar natuurlijk nog een tijdje langs de kant heeft gestaan. Toen hij op non-actief stond vanwege een al dan niet vervuild doping supplement. Dat doen ze in België toch iets sneller dan dat ze dat bijvoorbeeld in Duitsland doen.
Ja, maar nog altijd. Nu is in dit geval het eetvat, laten we dat even zeggen dat dat wel geseponeerd is. Hè, dat, of dat daar is gewoon niks gevonden. Zeger, jij wilt nog wat zeggen daarover?
Ja, was het niet een neusspray?
Ja,
Was het dan niet bij Van Hersteld?
Het was iets onschuldigs, maar ja, goed, als je toch op non-actief wordt gesteld, dan is het toch iets minder sneu. Ik wil trouwens nog wel even terug nog naar Paul Magnier. Ja. Want ik zag Lefebvre meteen weer een heel bijzondere uitspraak doen. Want die noemde deze jongen namelijk een sprinter. Maar dat is hij helemaal niet. Dus ja, of ik moet dat wel heel erg verkeerd hebben gezien. Maar bij de jeugdcategorie was het toch echt iemand die bergop gewoon ook heel goed tot zijn recht kwam. Eigenlijk meer een puncheur is. En ja, goed, als we toch al vroege conclusies gaan trekken. Ik had dus die uitspraak een beetje in twijfel getrokken op Twitter. Dat heet tegenwoordig X. En toen zag ik iemand anders, ik ben in de regel wel van snelle conclusies trekken. Maar er was nog iemand anders die dat nog een stapje, schepje erbovenop deed. Die zei, ze hebben een nieuwe Julian Alaphilippe gevonden. En toen dacht ik, dat gaat me wel iets te ver. Maar goed, die jongen schijnt dus, die Magnier, op het trainingskamp in januari een paar keer Melier geklopt te hebben. Maar goed, nou is dat natuurlijk training. Heeft hij toch misschien iets meer snelheid dan ik ooit in hem heb gezien. Want als je zijn uitslagen er ook bij pakt, het is een voormalig mountainbiker. Heeft hij eigenlijk nooit heel. Ja, goed, hij kan wel aankomen in een klein groepje, maar massasprints heeft hij nooit echt gewonnen. Dus nee. Ik was wel benieuwd dat hij net won.
Ja, dan moeten we ook stellen dat we natuurlijk de echt een pure massasprint natuurlijk nog wel een ander type wedstrijd is. Dat was het hier ook niet. Er is wel een massasprint geweest. Hè? Dat was de echte opener van het Europese seizoen. Ik noem de wedstrijd gewoon even Valenciana. 1969, want die hele naam is maar iets te lang en te ingewikkeld. Maar daar won wel iemands naam die ik wel wat makkelijker kan uitspreken, namelijk Dylan Groenewegen, die bij zijn seizoensdebuut meteen heeft raak geschoten. Namelijk?
Michael Matthews. Die komt tussen hem en Mesgetsch te zitten.
Maar in de... Ja, we gaan natuurlijk ook met een beetje de tourselectie naar de Al Ula tour. Goed, is dat heel verrassend?
Hij ook,
nee.
Toch?
Nou, niet naar de Al Ula tour. Wel naar de Tour de France straks. Ja, nee, dus de ploeg van de grote sponsor krijgt dus ook een mooi affiche over de vloer. Wat ook Simon Yates die gaat mee naar de Al Ula Tour om daar te gaan winnen. Het Europese wegseizoen gaat dus helemaal losbarsten. Tour de la Provence denk ik wel de eerste wat grotere koers die we gaan krijgen. Dat begint allemaal begin februari. Dus dat is leuk. Dit weekend nog in Australië weer een World Tour koers met Cadel Evans Grand Ocean Road Race. Nou, die staat zondagochtend heel vroeg Europese tijd op de planning. Maar als je wakker wordt, kan je dat verslag gewoon al maken. Want wij hebben een Sjaak aangewezen in onze redactie. Dat ben namelijk jij, Zeger.
Ja, klopt. Ik denk dat mijn wekker om 5:30 of zo gaat gaan. En als je geluk hebt...
Belt rusten dan zometeen.
Als je mijn geluk hebt, dan kom je ook nog tegen in hoge rijden met wallen.
Ja, die wallen van jou zijn mogelijk groter dan dat ze in Amsterdam zijn.
Nou ja, of in Hulst waren.
Ja. Ja.
Over hoger heide gesproken, Jury. Die hebben grote ambities. Daar ben jij nog in gedoken. Ik moet nog zoeken naar gravel. Ik heb het daar nog niet gevonden, maar het schijnt er dus wel te liggen. Of gaan ze het er neerleggen?
Nou ja, goed. Ik ben letterlijk tegen dit nieuws aangelopen. Zoals ik wel eens, dat geluk wel eens vaker heb gehad. Nee, lang verhaal kort. Wij maken natuurlijk altijd, we maken voorbeschouwingen op iedere cross. En als jij de voorbeschouwing hebt, en ik had die voor Hoger Heide, dan proberen we in de week vooraf altijd eventjes te bellen met de mensen die daar over die cross gaan. Is er nog nieuws of is er nog iets bijzonders te melden? Nou, daarvoor dacht ik, ik ben in Benidorm en ik wist dat Adrie van der Poel er ook was. Naamgever van de cross in Hogerheide. Die was al weg, vlak na de mannencross. Dus die heb ik daar niet meer getroffen. Toeval wilde dat ik dat wel deed op het vliegveld in alle vroegte een dag later op Alicante. En toen had ik het erover en ik weet dat ze daar... met het organiserend comité dat nog altijd eigenlijk min of meer hetzelfde is als de eerste editie terug in 2000. Nou ja, die hele organisatie wordt een dag ouder, wordt wat grijzer en er is al meerdere keren gezegd van misschien zijn we wel bezig aan de laatste jaren. En toen had ik bij de collega's van BN De Stem gelezen dat ze in 2028 opnieuw een aanvraag hebben gedaan voor het WK veldrijden. Dus ik vroeg Adrie van, is dat dan ook de laatste? Want dat is natuurlijk wel een mooi hoogtepunt om mee af te sluiten. Nee, zegt Adrie, want we hebben voor 2029 twee WK's aangevraagd. En nou, dan alweer. Eentje daarvan vond ik heel mooi. Vond ik toch wel heel mooi. Het WK voor G-sporters willen ze dat jaar hebben. Dus voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het WK cyclocross G-sport.
Ik denk eerlijk gezegd dat het een heel groot WK is. Een soort super WK. Volgens mij is dat altijd op één locatie en hebben ze alles. Dan willen ze toch ook graag wat meer inzet op maatschappelijke betrokkenheid. Vandaar dat ze die WK-aanvraag hebben gedaan. En dus inderdaad het WK Gravel. Dus toen dacht ik ook, maar Hogerheide, er zal vast ergens wat gravel liggen, maar ik kom wel eens in die hoek en zo heel veel gravel ken ik daar niet. Werd ik een dag later opgebeld door Jan Prop, dat is de voorzitter van het organisatiecomité. En zei, het is iets breder. We vragen samen met de provincie Noord-Brabant dat WK aan. In Noord-Brabant is er natuurlijk genoeg gravel te vinden. Iets moet een start- en finishplaats hebben. Zoals bijvoorbeeld dit seizoen in Leuven het geval is in België. Of Uit-Heverlee. Ja, dus dat zal ook in die zin met Hogerheide zijn. Maar dat zal normaal gesproken dat WK georganiseerd worden door Noord-Brabant. Maar dus mogelijk het WK Gravel 2029 in Nederland. Prachtig nieuws. Ja. Als offroad liefhebber.
Zondag nog eigenlijk een herhaling van het WK afgelopen jaar. Identiek parcours?
Nee, er is een grote wijziging. Er is eigenlijk één kleine wijziging. Vorig jaar, weten we allemaal nog, had je die drie bruggen naast elkaar. Met die lila vloerbedekking. Wat echt in het oog sprong. Die is weggehaald. Er zat altijd daar al één brug. Dat wordt er nu ook weer één. En omdat... Dus die driedubbele passage daar is weggehaald. Gaat er ook voor de VIP-tent. Waar ze vorig jaar dus drie keer eigenlijk via een lange baan voorbij reden. Zal dat nu daar iets anders zijn. Maar, en zo zal ik Adrie van der Poel nog een keer citeren. Grosso modo is het hetzelfde.
Ja, en zo kun je de balkjes op het oplopende stuk niet ver van de finish.
Normaal wel. Maar ze hebben wat pech gehad van de week met de storm. Waardoor het parcours een paar keer... op zijn donder heeft gehad met alle materialen, et cetera. Dus het is nog heel eventjes de vraag hoe het allemaal recht te zetten is. Maar dat zullen we zondag zien.
Ja, dan is de wereldbeker Hogerheide van de Poel die daar zo ook aan de start staat. Zijn laatste cross voor het WK. En dat is ook even de afsluiting met nog een kleine aankondiging. Want Zeger, jij en ik gaan volgende week naar het WK in Tabor. Gaan we dagelijks podcast doen. Dus vanaf vrijdag 3 dagen op rij alles over het WK in je podcast feed. Ja, en ik denk dat ik zo'n beetje de enige die, of wij de enige zijn die toch een beetje blij zijn dat het geen wit WK wordt. Geen sneeuw. Want wij moeten namelijk, in Tabor is gewoon geen hotel meer te vinden. Dus wij moeten een stukje rijden. Dus gelukkig voor ons geen sneeuw. Dat gaat ons leven daar zo toch net wat makkelijker maken. Maar of dat echt zo is, ga je volgende week meekrijgen. Want de podcast heeft ook wel wat met een auto te maken. Juri, ik zie jou griffelen. Wil jij nog wat zeggen?
Nee, maar ik denk ik zal hier wel weer dat sneeuwkettingen verhaal uit Val di Zolen op mijn plaatje krijgen. Dus daar zat ik even op te wachten, eerlijk gezegd.
Nou, ik zorg in ieder geval wel dat die kettingen in de auto liggen. Mocht er toch een onverwachte sneeuwstorm gaan. Always ready to fire. Ook met de auto waarmee je op pad bent. Goed, mannen. Dit was hem voor deze week. Heel veel koers op de weg. Maar toch zeker ook nog wel wat veldrijden. En daar nog best wel wat nieuws over te verwachten komende week. Want ja, het is het week van het WK veldrijden. Waarvan je niks hoeft te missen op Wielerflits. De voorbeschouwingen die komen al vroeg online. Net als het programma en uitslagenbericht kun je nu al treffen. En heb je vragen aan bijvoorbeeld ons? Laat het eventjes weten in de comments onder het bericht, onder dit artikel op Wielerflits. Of vind ons op de socials. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week vanuit Tabor.
programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.